Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is donderdag 29 februari, een extra dag dus. En voor het eerst in 110 jaar speelt voetbalclub Union nog eens een bekerfinale. Een van de topspeurders in de Qatar Gate is mogelijk vergiftigd. En garnaalkroketten zijn alleen nog voor de happy few. Maar eerst hebben we het over de verkiezingen. Want morgen is het exact 100 dagen voor we op 9 juni gaan stemmen. Maar op wie? Mijn naam is Céline Bruinongs en dit is The Insider. Morgen is het dus nog 100 dagen aftellen tot aan de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 9 juni. Er is veel gebeurd in de wereld en ook in de politiek. En dus weet ik eigenlijk niet meer zo goed op wie ik moet stemmen. Nieuwsbladjournalist Jesse van Regenmortel stelde de vraag aan 20 Vlamingen. Dag Jesse.
Hey Céline.
Jij bent naar de kiezer getrokken en je hebt dus aan 20 mensen gevraagd voor welke partij ze gaan stemmen. Waarom heb je dat eigenlijk gedaan?
We zien heel vaak politieke peilingen die geven ons een inzicht in op welke partij gaan mensen stemmen, hoeveel mensen voor welke partij. Dat werkt voor een stukje voorspellend naar de verkiezingen toe. Maar heel zelden kennen we de motivatie van die mensen. Wat beweegt en waarom stemmen ze op die of helemaal niet op die persoon? Ik wilde hen dat graag gaan vragen.
Ja.
Dat betekent natuurlijk ook wel dat die 20 mensen aan wie dat we het gevraagd hebben, zijn niet representatief. Het is geen representatief staal, ja. Maar het is wel een staalkaart van de Vlamingen en een klein kijkje in hun politieke ziel. De Vlaming doet dat niet zo graag, hè, in het openbaar zeggen voor wie dat hij gaat stemmen.
Het is toch een beetje taboe eigenlijk. Hè?
Een klein beetje wel. Ja. Maar het houdt de mensen duidelijk wel bezig, want er zijn honderden en honderden reacties in mijn mailbox binnengekomen. Ik heb die allemaal een beetje getrieerd. Ik heb een hele hoop mensen opgebeld. Mm-hmm. En we hebben uiteindelijk 20 mensen overgehouden die dit weekend in onze weekendbijlage nu getuigen over hun kiesintentie.
Ik wil één België, want al die deelregering, dat werkt niet. Daarom stem ik blanco.
Ik ben ontgoocheld in de extremere partijen, want ze gebruiken de huidige problematieken om hun campagne te voeren.
Ik heb het gehad met alle negativisme, want we hebben alle crisissen goed doorstaan en onze koopkracht kunnen behouden.
Ik wil meer vrijheid, want ik ben al die regeltjes beu. Daarom stem ik niet meer.
We hoorden dus verschillende mensen die je hebt geïnterviewd. Ja, wat is jou nu opgevallen? Welke verhalen heb je daar allemaal uit onthouden?
Ja, wat dat mij wel is opgevallen, is dat er heel veel mensen eigenlijk nog heel weinig vertrouwen hebben in de politiek.
Mm-hmm.
Ik herinner mij, toen ik 15 jaar was, denk ik, dat waren de eerste verkiezingen die ik heel bewust heb meegemaakt. Dat waren de verkiezingen die Guy Verhofstadt won. En het was jarenlang CD&V-bestuur geweest, nu werd dat paars. En er was een heel groot vertrouwen en geloof in de toekomst. Ja. En alles ging alleen maar beter worden. En dat is een sentiment dat nu helemaal weg lijkt.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel mensen die uitspreken dat ze geen vertrouwen meer hebben in de politiek of op zijn minst niet meer in de traditionele partijen en die dan naar de extreme gaan, op links, op rechts, of die helemaal niet meer willen gaan stemmen. En daartegenover staat dan een groep mensen die wel nog op de traditionele partijen willen stemmen, net omdat ze angst hebben voor die ruk naar de extreme.
Ja, en merk je dan bijvoorbeeld ook een verschil tussen jongeren, mensen die voor het eerst gaan stemmen of mensen die al vaker gestemd hebben?
Wel, je merkt wel een klein beetje dat bij jonge mensen, twintigers, zeker die voor de eerste keer gaan stemmen, dat daar nog enthousiasme en overtuiging zit en dat dat bij de iets oudere kiezers misschien wat meer is weggeëpt. Dus daar zit wel een beetje een verschil, volgens mij. Maar tegelijkertijd in welke partijen ze kiezen, daar valt niet meteen een onderscheid te maken tussen jong en oud.
Ja, je zegt dat mensen meer trekken naar die extreme. Ja, hoe komt dat dan? Leggen ze dat dan ook uit?
Ja, zoals dat ik daarnet zei, ze zijn niet meer begeesterd door wat dat de politiek doet, of ze voelen zich niet meer vertegenwoordigd, of ze zijn bang voor allerlei dingen die vandaag gebeuren in onze maatschappij, Dat is ook wat dat blijkt uit de stemming van onze zusterkrant De Standaard en van de VRT, die vandaag naar buiten komt en waaruit blijkt dat Vlamingen vooral wakker liggen van migratie en op de tweede plaats economie en dan politieke vertegenwoordiging.
Ja.
Dat wordt mooi geïllustreerd door de getuigen die wij aan het woord laten. Migratie, dat zijn heel vaak mensen die naar Vlaams Belang neigen,
ja.
Soms ook naar N-VA. Heel opvallend, al die mensen zeggen, wij vinden het oké als mensen naar hier komen en zich goed integreren, maar we zijn bang dat we al niet meer voor de Belgen zelf kunnen zorgen. Moeten we dan ook nog onze zorg steken in allemaal nieuwkomers? Dat is duidelijk een grote bezorgdheid.
Dat is inderdaad de nummer 1 bezorgdheid die uit die peiling kwam. Nu op nummer 2 staat economie. Heb je daar ook iets van ondervonden?
Ja, Inge bijvoorbeeld uit Wichelen, die spreekt over jobs die zo belangrijk zijn, werkloosheid die laag moet gehouden worden. Zij vindt het belangrijk dat mensen actief op zoek gaan naar een job als ze werkloos zijn, dat ze hun ziekteverlof niet uitmelken.
Ja.
Dus dat soort sociaal-economische thema's, dat leeft ook wel echt bij de mensen.
En op 3 staat dan het vertrouwen in de politiek. Die is ook wel ver te zoeken nu.
In de stemming wordt het als politieke vertegenwoordiging omschreven. En een aantal mensen voelt zich echt niet meer vertegenwoordigd. Ik heb gesproken met Paul uit Zwijndrecht. Die man is 80 jaar en die heeft heel zijn leven gestemd. En nu, voor de eerste keer, zegt hij, ik ga gewoon niet meer.
Okay.
Het is genoeg geweest. Ik voel mij daar niet meer bij betrokken. Die mensen vertegenwoordigen mij niet meer. Ik blijf gewoon thuis.
Ja, dus hij gaat gewoon niet meer. Hè. Thuisblijvers, dat is 1 ding. Maar je hebt ook de blanco-stemmers. Hè?
Ja, klopt. Bijvoorbeeld Tinne uit Gent. Die zegt, ik ga wel naar de stembus op 9 juni, maar ik ga gewoon geen bolleke kleuren, want ik voel mij ook niet meer vertegenwoordigd. En het is niet uit een gebrek aan engagement. En ze wil haar engagement tonen door wel te gaan. Maar ze zegt, ik kan mij niet meer vinden in die partijen.
Nee.
Ze geven premies voor elektrische auto's, maar er is geen geld voor de lijn of voor de NMBS. Er is oorlog in Gaza, maar we doen er niks aan. Er zit PFAS in de grond en we hebben weet ik hoeveel milieuministers, maar we doen er niks aan. En dat vindt zij niet normaal. Zij is boos en zij is beschaamd. Dus zegt zij, ik stem niet meer voor die mensen.
En is er dan niemand tevreden met de huidige regering?
Ja. Heel weinig mensen, heb ik het gevoel. Want ik heb met veel meer mensen gesproken dan alleen de 20 die we uiteindelijk brengen in de krant. En eigenlijk was er maar 1 van die mensen die heel spontaan premier Alexander De Croo begon te bewieroken. Dat was Inge uit Wichelen, waar we het daar straks al over gehad hebben. Zij zei van, ja, de mensen zeggen misschien van niet, maar ik vind echt dat we een goede regering hebben. En ik ben fan van Alexander De Croo, dus ik ga op hem stemmen. Maar dat was echt de enige die daar spontaan over begon.
Wilt dat dan zeggen dat de politiek niet meer leeft bij de mensen?
Ik denk dat niet. Het leeft echt wel. Getuigen ook het feit dat er zoveel mensen toch bereid zijn om daarover te spreken.
Ja.
Ze zijn daar echt mee bezig. Alleen er leeft een soort ongerustheid en een soort angst, maar dat staat niet 1-op-1 gelijk met desinteresse. En ik heb daaruit gehaald dat mensen, heel veel mensen, aan het worstelen zijn met wat ze nu met de politiek en met de verkiezingen moeten en willen gaan doen. En ik voel dat zelf ook wel een stukje bij mij. Ik heb in het verleden altijd gedacht, dit zijn mijn opvattingen, dit zijn de programma's van de politieke partijen, deze sluit daar het beste bij aan, daarop ga ik stemmen.
Maar die duidelijkheid is wel weg nu.
Ja, en ik weet het oprecht niet meer. Ik mag het ook niet vertellen als ik het wel wist, want ik ben een journalist, ik moet neutraal blijven. Wij moeten allemaal neutraal blijven, Céline. Maar oprecht, ik weet het nog niet op wie dat ik op 9 juni ga stemmen. Dus ik voel die vertwijfeldheid ook wel. Weet jij het al?
Nee, ik weet het ook nog niet. Het is heel moeilijk dit jaar.
Ja,
dat moet ik toegeven.
Ik denk dat ik misschien voor de eerste keer dat idee van die partijen een beetje wil loslaten en kijken naar mensen en persoonlijkheden van wie dat ik het gevoel heb. Die doen het goed, die menen het goed, die verdienen een stem.
Ja, dat hoor ik inderdaad in mijn omgeving ook heel veel. Nu, heb je tips voor de mensen die het nog niet weten?
Het zal wel zijn, dit weekend het nieuwsblad kopen en in de weekendbijlage. Okay. Nu gaat je 20 inspirerende getuigenissen vinden van mensen die een klein beetje in hun politieke ziel laten kijken. Het kan je maar helpen, het kan maar meegenomen zijn en in het beste geval inspireert het u naar 9 juni toe.
Ja, trouwens, echt niet evident als ze dat gedaan hebben. Dus een dikke chapeau. En ook bedankt aan jou, Jesse, om dat toe te lichten voor ons. Hè.
Het is heel graag gedaan, Céline.
En voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten. Dag, Nathalie.
Dag, Céline.
Ja, we beginnen met heel straf voetbalnieuws. Hè.
Ja, het is de eerste keer in 110 jaar.
Amai.
Dat is dus sinds 1914 dat Union nog eens een bekerfinale speelt.
Dat werd tijd.
Ja, kan je wel zeggen. In de halve finale klopte ze gisteren Club Brugge met 2-0.
Mooi gedaan, maar minder goed voor Brugge, denk ik dan.
Daar zijn ze niet zo blij mee, nee. Brugge, de rijkste club van ons land. Gisteren was de zoveelste rampavond voor hen.
Ai, ai.
Ze gaven de kans op overwinning op het einde nog uit handen. Union scoorde in de extra tijd. En na de match kregen ontgoochelde fans het ook nog aan de stok met de politie. Een aantal fans werden geboeid meegenomen zelfs.
Hey, dat is niet goed, hè? Maar Union zal wel blij zijn, denk ik.
Daar niets dan vreugde. Ja, het is dan ook heel straf. De Brusselaars die zijn uiteraard door het dolle heen. De spelers en iedereen rond het team, ze zijn er allemaal emotioneel over. Wat wil je dan ook als je al zo lang geen bekerfinale meer hebt gespeeld? Het is trouwens een heel hechte ploeg, een goed geoliede machine. En ze gaan zich uiteraard heel hard smijten voor de winst. Vanavond weten we of ze tegen Antwerpen of Oostende in de finale staan op 9 mei.
Ja, nu eens even terugblikken naar 1914... Hoe was dat toen eigenlijk verlopen?
Wel, toen wonnen ze van Club Brugge.
Oei, pijnlijk. En dan nog een opvallende zaak. Een van de topspeurders in het onderzoek naar de Qatargate is mogelijk vergiftigd. Wat is daar aan de hand?
Ja, eerst misschien Qatargate zelf nog eens opfrissen. Mm-hmm. Dat is een onderzoek naar pogingen van de golfstaat Qatar en van Marokko om de beslissingen in het Europees Parlement te beïnvloeden.
Mm-hmm.
En een van die speurders in dat onderzoek zou dus mogelijk vergiftigd zijn.
En hoe is dat dan gebeurd?
Vorige maand raakte bekend dat 3 topspeurders op café helemaal uit de bol gegaan waren. Ja, ze vielen andere gasten aan en de barman. Een van die mannen was gevallen en had zich ernstig verwond, waardoor hij naar het ziekenhuis moest voor een operatie.
Mm-hmm.
Daar werd uiteraard alles onderzocht. En dan bleek dat de man een enorme dosis amfetamine in zijn bloed had.
Dus, ja.
Ja, in zijn lijf. Ja, dat is raar natuurlijk.
Mm-hmm.
En heel dat wordt nu onderzocht. Ze hebben namelijk een onberispelijke reputatie. Die mannen dronken amper. Die deden niet aan drugs. Dus het lijkt erop dat iemand iets in hun drankje heeft gedaan.
Oké, vreemd. Heel vreemd verhaal.
Mm-hmm. Het is een beetje een film eigenlijk, bijna.
Ja, het is bijna een scenario uit een film, vind ik.
Ik vermoed dat dat nog wordt vervolgd.
En dan nog slecht nieuws voor alle foodies, waaronder ikzelf. Want veel restaurants die schrappen de garnaalkroket van het menu.
Ja, pokken duur en schaars geworden.
Mm-hmm.
Die grijze garnaal. Er zitten amper nog garnalen in de zee. Ofwel eten wijting die op, ofwel ligt het aan de opwarming van de aarde.
Mm-hmm.
Eén ding is zeker, die prijzen die schieten echt door het dak. Intussen betaal je zo'n 80 euro per kilo in de supermarkt.
Amai.
En voor handgepelde garnalen in de Betere Viswinkel is dat maar liefst, hou je vast, 130 euro.
En dat is dus ook te voelen op restaurant.
Ja, heel wat restaurants schrappen klassiekers als de garnaalkroket of de tomatcrevet. Er zijn wel gelukkig alternatieven.
Mm-hmm.
Kroketten met rivierkreeftenvlees, met scampi's, met zalm of met krab. Of er zijn ook testen met de roze garnaal vanuit Noorwegen.
Daar ben ik dan wel weer benieuwd naar.
En ik krijg er vooral honger van, Céline.
Ik ook. Dankjewel, Nathalie, om dat toe te lichten voor ons. En morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider.
De Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Pleinostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.